Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Lieve gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 35, het eerste vers: twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijderen toch te keer. Eerste vers van Psalm 35. Doen wij nu met de kerk der eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ieder spreken in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu uit het boek Nehemia, vierde hoofdstuk. We zingen daarna uit Psalm 3, het tweede vers. Trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen op u vest ik het oog. Tweede vers van Psalm 3 na de schriftlezing Nehemia 4. Maar het geschiedde, toen Sanballat gehoord had dat wij de muur bouwden, zo ontstak hij en werd zeer toornig en hij bespotte de Joden. En sprak in de tegenwoordigheid van zijn broeders en van het Heer van Samaria en zei: wat doen deze almachtige Joden? Zal men hen laten geworden? Zullen ze offeren? Zullen ze het in een dag voleindigen? Zullen ze de stenen uit de stofhopen levend maken, daar ze verbrand zijn? En Tobia, de Ammoniet, was bij hem en zei, al is het dat ze bouwen, zo er een vos opkwam, hij zou hun stenen muur wel verscheuren. Hoor, o onze God, dat we zeer veracht zijn. En keer hun versmaadheid weer op hun hoofd en geef hen over tot een roof in een land der gevangenschap. En dek hun ongerechtigheid niet toe en hun zonden worden niet uitgedelgd van voor uw aangezicht, want ze hebben u getergd staande tegenover de bouwlieden. Doch wij bouwden de muur, zodat de ganse muur samengevoegd werd tot zijn helft toe. Want het hart van het volk was om te werken. Het geschiedde toen Sanballat en Tobia en de Arabieren en de Ammonieten en de Asdodieten hoorden dat de verbetering aan de muren van Jeruzalem toenam, dat de scheuren begonnen gestopt te worden, zo ontstaken zij zeer. En zij maakten alle tezamen een samenzwering dat ze zouden komen om tegen Jeruzalem te strijden en een verbijstering daarin te maken. Maar wij baden tot onze God en zetten een wacht tegen hen dag en nacht om hunnentwil. Toen zei Juda, de kracht van de dragers is vervallen en het stof is veel, zodat wij aan de muur niet zullen kunnen bouwen. Nu hadden onze vijanden gezegd, ze zullen het niet weten noch zien, totdat wij in het midden van hen komen en hen doodslaan. Alzo zullen wij het werk doen ophouden. En het geschiedde toen de Joden die bij hen woonden kwamen, dat ze het ons wel 10 maal zeiden, uit al de plaatsen waardoor gij tot ons weerkeert. Daarom zette ik in de binnenste plaatsen achter de muur en op de hoogten, en ik zette het volk naar de geslachten met hun zwaarden, hun spiezen en hun bogen. En ik zag toe en maakte mij op en zei tot de edelen en tot de overheden en tot het overige van het volk, vrees niet voor hun aangezicht. Denk aan die grote en vreselijke heren en strijd voor uw broeders, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. Daarna geschiedde het toen onze vijanden hoorden dat het ons bekend was geworden en God hun raad teniet gemaakt had. Zo keerden wij allen weer tot de muur en ieder tot zijn werk. En het geschiedde van die dag af dat de helft van mijn jongens doende was aan het werk en de helft van hen hield de spiezen en de schilden en de bogen en de pansers. En de oversten waren achter het ganse huis van Juda. Die aan de muur bouwden en die de last droegen en die opladen, waren ieder met zijn ene hand doende aan het werk en de andere hield het wapen. En de bouwers hadden een ieder zijn zwaard aan zijn lendenen gegord en bouwden. Maar die met de bazuin blies, was bij mij. En ik zei tot de edelen en tot de overheden en tot het overige van het volk, het werk is groot en wijd. En wij zijn op de muur gescheiden, de een ver van de ander. Op de plaats waar gij het geluid van de bazuin zult horen, daarheen zult gij u tot ons verzamelen. Onze God zal voor ons strijden. Alzo waren wij doende aan het werk en de helft van hen hield de spiezen van het opgaan van de dageraad tot het opkomen van de sterren toe. Ook zei ik in die tijd tot het volk, een ieder vernachten met zijn jongen binnen Jeruzalem, opdat ze ons des nachts tot een wacht zijn en des daags aan het werk. Voorts, nog ik, nog mijn broeders, nog mijn jongelingen, nog de mannen van de wacht die achter mij waren, trokken onze klederen uit. En ieder had zijn wapen en water.
Thank you.
gemeente, om het sacrament van de heilige doop te bedienen aan een kind der gemeente. En daartoe lezen wij eerst het formulier dat daarvoor is opgesteld. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Want als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam van de Zoon gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende alzo, dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Evenzo als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo verzegelt ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heilige wil, ons toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weer door God, door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganse zielen, van ganse gemoeden met alle krachten. De wereld verzaken, onze oude natuur doden en in een nieuw, godzalig leven wandelen. En als wij soms uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen. Overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten de verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weer in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zegt in Genesis 17 vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaden na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 vers 39 met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zovelen als er de Heer onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, terwijl een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, Markus 10 vers 16. Aangezien dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opgroeien hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat het dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om u getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Gemeente, voordat de vragen aan de ouders worden gesteld, willen we eerst zingen uit Psalm 100, het laatste vers, want goedertieren is de Heer. Zijn goedheid eindigt nimmermeer, zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht. Verzoeken om op te staan en antwoord te geven op de vragen die u gesteld worden. Geliefde in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn, of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of u de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor uw rekening neemt, dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen en te helpen onderwijzen, te doen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord? Broeder van de Meulen,
ja.
Zuster van de Meulen.
Ja.
Ouders, u had op het kaartje gezet, die prachtige Psalm 72 vers 11, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Ja, dat is het ook. Als je ziet, elke geboorte is weer een wonder. En daar komt de Heer de eer van toe. Hij is de grote schepper van alle dingen en ook van dit jonge leven. Nou is het mooie, het rijke moet ik zeggen, dat de Heer het meest geëerd wordt in het herscheppen van zondige mensenkinderen. Daarin wil de Heere nu het meest geëerd worden. En dat geeft vrijmoedigheid om tot die troon der genade te gaan, voor uzelf, voor uw kinderen, om het van hem te begeren. Want die naam van de Heere is zo groot, zo rijk, zo goed, daar zit alles in wat je nodig hebt om voor hem te kunnen bestaan en ook om door dit leven te kunnen gaan. Die naam van de Heere, dat staat ook in de Bijbel, is een sterke toren. Daar mag je in schuilen. Daar kun je alles verkrijgen wat nodig is. Ook voor de opvoeding van uw kind. Opdat zo in ons leven en in het leven van ons nageslacht zijn naam eeuwig eer ontvangen zal. Pleit maar veel op de belofte die de Heer in de doop betekent en verzegelt. Ook aan het voorhoofd van dit uw kind. Gemeente, na de bediening van de heilige doop zingen wij staande uit Psalm 134 het laatste vers. Anne Daniel van der Meulen, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Laten wij deze bediening van de doop beëindigen met dankzegging en tevens de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. En er is ook dankzegging gevraagd door broeder en zuster den Hedder Bosgraaf, die in de afgelopen week 30 jaar getrouwd waren. Laten wij de Heere bidden en danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. We bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hem in ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid, onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Dat bent u waard, Heere. Grote schepper van alle dingen, ook van dit jonge leven. Maar wat is het een rijk voorrecht dat we het mogen weten dat u het meest geëerd wilt worden nu nog in dat nieuwe leven dat u wilt schenken door uw geest en woord. En dat u daar alles voor over hebt gehad. Daar hebt u uw eigen lieve Zoon voor gegeven, Heere. Wat een wonder. Opdat een wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Geef toch dat we het als ouders maar steeds ook voor ogen houden hoe noodzakelijk het is, ook in het leven van onze kinderen, maar ook hoe mogelijk het is door u alleen, o almachtige en barmhartige Heere. Wilt u zo ook onze kinderen toewijden aan uw eer? We bidden of u het geven wilt aan alle kinderen van de gemeente, aan ouderen en jongeren. We hebben het allen nodig, Heere, en het kan. Want dat bloed van de Heer Jezus Christus, dat is genoeg. Tot reiniging van de zonde zelfs van de ganse wereld. O, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, geef ons daarvan en daaruit te leven. We bidden ook uw zegen over de bediening van het woord. Wilt u met ons zijn? Geef, Heere, dat wij luisteren met een opmerkzaam hart. Leer ons om de woorden die gesproken te worden ook te ontvangen met blijmoedigheid, maar ook zo, Heere, dat het weerklank vindt in ons hart en leven. Dat het te zien en te merken is, deze en die is in Sion geboren. Wilt u alles wel maken? We bidden om bekering van allen die onbekeerd voortleven. Geef toch, Heere, dat uw liefde in het hart wordt uitgestort. Dan gaan we u hartelijk lief hebben, dan gaan we ook uw kerk hartelijk lief hebben. Dan gaan we uw dienst lief hebben. Dan begeren we te leven tot eer van uw naam. En u bent het eeuwige waard. We denken ook, heren, aan broeder en zuster den Herder. U hebt hen ook het voorrecht gegeven dat er een jubileum mag zijn, een huwelijksjubileum. Wat is uw trouw ook daarin weer groot. Neem hen onder uw hoede. Geef hen gezegende jaren samen met hun kinderen, heren. Doe het ons in dit opzicht ook alles van u verwachten, want u bent de God van het leven. En ook daarin zijn we diep van u afhankelijk. Uw zegen, daar is alles aan gelegen. En die bidden we af, ook over hun leven. We vragen ook, heren, of u ons alles samen gedenken wilt zoals we hier zijn, familieleden ook. Geef toch, heren, dat wij, waar we ook wonen, in het noorden of in het zuiden, in het oosten of in het westen van ons land, dat maar samen ons mag gaan om die ene God, wiens ogen de ganse aarde doorlopen en die weet wat we nodig hebben. En die ook gezegd heeft in zijn woord dat hij niet begeeft en niet verlaat degene die het van u verwacht. Heere, denk aan uw kerk ook in verdrukking, in benauwdheid. Alle organisaties die ook hulp geven en die ook zorgen dat er hulpgoederen komen, maar ook lectuur, geef toch dat zij in duidelijke opzicht ook mogen weten dat u hen voorthelpt, dat u ook doorhelpt. Geef moed en kracht om dat werk te doen, maar laat ook uw zegen daarop mogen rusten. Wil zo wereldwijd nabij zijn. Waar ook mensen werken op eenzame posten, heren, we dragen ze op aan de troon van uw genade. Geef toch dat ze dat werk mogen doen uit liefde tot u. We vragen ook of u uw koninkrijk daardoor wilt laten komen. Het werk van barmhartigheid, het werk dat de diaconie mag doen. De kerkenraad die deze week hoopt te vergaderen, verbindt uw zegen, heren, aan al die vergaderingen en aan al die werkzaamheden. Zonder u kunnen we niets doen. O hoorder der gebeden, wil uw kinderen gedenken. Ook als ze aangevallen worden van alle zijden, wilt u, zoals het zongen ook, twisten met onze twisters. Ga hun bestrijding tekeer. Want ook daarin moet het van u hebben, heren. En geef maar dat we mogen zinken alleen op dat ene fundament dat u zelf gegeven hebt in de Zoon van uw liefde. Hoorder der gebeden. Wilt u zo ook verder leiden, o overste leidsman en voleinder van het geloof. We mogen toch op u zien, die het zelf gezegd hebt, dat u niet laat varen de werken van uw handen. Hoor zo ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 74, vers 15, 17 en 21. Psalm 74, vers 15, 17 en 21. En u krijgt gelegenheid om de Heer uw gaven te schenken. De eerste collecte voor de kerk, tweede voor de diaconie. En bij de uitgang is er dan nog een collecte voor onderhoud. uitgangspunt voor de prediking over het gelezen schriftgedeelte kiezen we in het 14e vers, het laatste gedeelte. Deze woorden: vreest niet voor hun aangezicht. Denkt aan die grote en vreselijke Heere en strijd voor uw broeders, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. We zingen naar de prediking uit Psalm 118, het derde vers. Wij denken wel eens, gemeente, dat de kerk het vandaag niet makkelijk heeft in onze tijd. En dat is ook zo als we zien op de innerlijke verdeeldheid van de kerk. Als we zien op de bestrijding van allerlei zaken van de Heer, het woord van de Heer en de dienst van de Heer. Afval die er is. Maar het was voor dat volk daar in Jeruzalem wel heel erg moeilijk. Ballingschap achter de rug. Maar opnieuw werden ze geconfronteerd met vijandschap. Dat was echt niet makkelijk daar voor die ouderen en jongeren. Voor de jongens en meisjes, voor de gezinnen. Er was vrees. Staat ook niet voor niets in onze tekst. Vrees niet, dus er was vrees. En menselijk gezien was daar ook alle reden toe. En toch klinkt het uit de mond van Nehemia. Vrees niet. Dat klinkt in de Bijbel altijd in hopeloze situaties. Situaties waarin mensen niet verder denken te kunnen. Geen uitzicht meer hebben, niet door kunnen zien. Vrees niet. U weet, we hebben dat in de afgelopen tijd ook met elkaar gezien. Nehemia is begonnen met die opbouw van de muren van Jeruzalem. Jeruzalem mocht geen open stad blijven. De vijand mocht daar niet in en uitgaan. Dat volk moest bewaard worden bij de dienst van de Heere. En zo had Nehemia het in zijn hart gekregen tijdens het gebed om voor de naam en de zaak van de Heere dan naar Jeruzalem te gaan en ook die muren en poorten te herstellen. En hij heeft ook ondervonden dat de goede hand van de Heere over hem was in dat alles. En zo wordt dat gebouwd. Dat is tot groot ongenoegen van de vijanden die daar zijn. Moet u altijd maar mee rekenen. Dan moeten ouders ook mee rekenen in de opvoeding van de kinderen. Als je een christelijke opvoeding wil geven, dan komt altijd tegenstand tegen. De duivel is er altijd op uit om het stuk te maken. Vroeger zei men wel eens, waar de Heere een kerk bouwt, zijn kerk bouwt, daar zet de duivel een kapelletje naast. Hij kan dat niet hebben, de Satan. Waar geleefd wordt in afhankelijkheid van de Heere, daar probeert hij altijd weer om het stuk te maken. En vergeet ook niet dat de duivel heel dikwijls zijn ware aard verborgen houdt. Er staat in de Bijbel dat hij rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Dat is ook zo. Maar er staat ook dat hij kan komen in de gedaante van een engel des lichts. En dat zien we ook hier. Hij houdt zijn ware aard verborgen. Hij komt door middel van mensen. Die namen die hebben we al eens gehoord in hoofdstuk 2. Sanballat, Tobia, Gesem. De duivel heeft zijn instrumenten. Van nature luisteren we ook naar wat de duivel zegt. En doen we hem na. Dat is zo erg. Dat moet veranderen in ons leven, wil het wel zijn. Maar deze mensen die lieten zich leiden door de Satan. En hoe komt de Satan dan? Heel geraffineerd, door middel van spot. In hoofdstuk 2 zien we dat hij met verdachtmakingen komt. Jullie willen opstand tegen de koning, daarom moeten die muren gebouwd worden. En wat zei Nehemia toen, weten jullie het nog, jongens en meisjes? Wat zei hij toen? God van de hemel, die zal het ons doen gelukken. En wij zijn knechten, zullen ons opmaken en bouwen. En zo waren ze aan de gang gegaan. Maar de Satan zit niet stil en zo komt hij hier weer in deze drie personen. Sanballat, hij wordt hier een Horoniet genoemd, vermoedelijk omdat hij woonde te Bet-Horon. Dat is op de grens van Benjamin en Efraïm, ten noorden van Jeruzalem. Dat was eigenlijk een Samaritaan. U weet wat de Samaritanen waren voor mensen. Het was eigenlijk een vermenging van Joden en andere volkeren. En dat had natuurlijk ook consequenties voor de religie, voor de godsdienst. Dat was ook een mengelmoes. Dat was dus deze Sanballat, die was waarschijnlijk stadhouder, Persisch stadhouder, over dat gedeelte van die Samaritanen. En dan Tobia, die wordt een Ammonitische knecht genoemd in hoofdstuk 2. Dat was ook een Persische beambte. Ook al iemand die niet vreemd is aan de Heere en zijn dienst. Want dat hoor je in zijn naam, Tobia, van Yahweh. En je kunt het ook zien in de naam van zijn zoon, Johanan. In hoofdstuk 6 wordt hij genoemd. Dat was een nazaat van Lot, een Ammoniet. Dus ook al godsdienstig, maar op een eigen manier, eigenwillige godsdienst. Nou, daar heeft de duivel helemaal geen bezwaar tegen. Hij heeft helemaal geen bezwaar tegen religie, tegen godsdienst. Je mag best in de kerk zitten, als je maar je eigen gang blijft gaan. Dan legt hij geen strobreed in de weg. En zo zie je dat ook bij deze Sanballat en Tobia. En dan heb je ook nog een Gesem, die draagt de bijnaam van Arabier in hoofdstuk 2. Dat is iemand die afkomstig is uit het geslacht van Esau. Dus die komt ook uit de tent van Isaac, Abraham. En die Gesem die staat aan het hoofd van een aantal Arabische stammen in het zuiden bij de Dode Zee. Nou, gewillige instrumenten in de handen van Satan. En ze maken het volk bespottelijk. Dat volk dat daar bouwt, de muren van Jeruzalem bouwt. Ach, dat zie je tot vandaag toe, die tegenstand. In het antisemitisme. Wat doen ze? Ze gaan eigenlijk een psychologische oorlogvoering beginnen. Spotten. Wat doen die amechtige Joden, zeggen ze. Amechtig. Happen naar adem. Ach, het was ook niet veel. Dat is waar. Ze snakten naar ruimte. Snakten ernaar dat ze veilig konden wonen. Wat doen die amechtige Joden? Maar ze willen natuurlijk dat volk tot onzekerheid brengen. Ze maken heel die onderneming belachelijk. Dat krijgen ze nooit voor elkaar, ze denken het wel. En al krijgen ze het klaar, zegt Tobia. Eén vosje hoeft er maar zijn poot op die muren te zetten en de hele zaak stort in. Het is allemaal niks. Zo laatdunkend over dat werk dat zij doen voor de Heere. Spotten. Nou, spot is een heel scherp wapen. Spot is ook een wapen dat de Satan bij voorkeur gebruikt. Kaalkop, ga op. Ja, dienstknecht van de Heere werd bespot. Elisa. Bij de Heere Jezus zien we het. Als hij daar hangt aan het vloekhout van het kruis. Hij heeft op God vertrouwd dat die hem nu redden. Dat die hem nu afhalen van het kruis als hij de Christus is. En zo spotten ze. Op Pinksteren, precies hetzelfde. Toen de Heilige Geest daar neerdaalde, uitgestort werd. Wat zeiden die mensen? Van die priesters, van die discipelen die daar vol waren van de Heilige Geest. Ze zijn dronken, vol zoete wijn. Nou, zo gaat het vandaag ook nog. Die kerk, dat is toch een failliete zaak? Waar maak je toch druk om? En al die kerken, het is toch belachelijk? Het wapen van de spot, o gemeente, dat maakt soms zulke diepe wonden. Dat kan geweldig pijn doen. Als je belachelijk maken, misschien maakt u het wel eens mee, maak jij het wel eens mee. Dat doet pijn, inderdaad. In het gewone leven. Maar zeker ook als het gaat om de dingen van de Heere. Als je voor ouderwets wordt versleten. Als je misschien wel voor een refo wordt uitgescholden. Als je wil leven zoals de Heere dat van je vraagt. En ze maken het belachelijk. Je mag zeker niks, hè? Jij mag niet zo laat thuiskomen, zeker. En nog gemener is het als dat nou gebeurt. Daar heb je het meeste van te duchten. Dat is nog erger dan wanneer het komt van buitenkerkelijke, van buitenstaanders. Denk maar aan de boeken van Maarten het Hart en Jan Wolkers. Dat zijn mensen met een kerkelijke achtergrond. En wat denkt u van die films over het leven van de Heer Jezus Christus? Als daar het kruislijden van Christus bespottelijk wordt gemaakt. Door mensen met een kerkelijke achtergrond. Spot. Kan geweldig pijn doen. Maar onthoud één ding, het is in feite een teken van onmacht. Je moet er eigenlijk diep medelijden mee hebben. Met mensen die spotten, de dingen van de Heere bespotten. Maar laten we niet vreemd van opkijken, want waar de Heere zijn kerk bouwt, we zeiden het al, daar bouwt de duivel ook een kapel naast. Gods werk wordt aangevallen, ook in de bekering van een mensenleven. Als de Heere gaat werken in je leven, dan is de duivel daarbij en die probeert dat te verhinderen. Dat je niet luistert of dat je afgeleid wordt. Dan is er weer dit soms en dan is er weer dat. Verdachtmaking. Satan zit daarachter. Maar hadden ze dan geen gelijk? Wat was dat volk daar nu? Dat handjevol mensen daar in Jeruzalem? En wat is de kerk van vandaag? En wat moeten we beginnen tegen de machten die zich breed maken, die zich opmaken, ook vandaag, om Gods kerk te vernietigen? Wat moeten we tegen de wetenschap met zoveel uitvindingen en de technieken van vandaag, die zelfs het leven, het mensenleven proberen te ontrafelen en aan te tasten? En wat moet je tegen de publieke opinie? Die lijkt het wel, alles schijnt te kunnen regeren en mensen stuk weet te maken. En weet u, zij hebben het vlees, je zondagsbestaan mee, al die machten en krachten. En die spot. Wij zijn in onszelf zo zwak, ook als we de Heere lief hebben gekregen in ons leven, zo zwak dat we niet één ogenblik kunnen bestaan op onszelf. Of denk jij dat je er tegen opgewassen bent? Echt niet. Wat zullen wij? Amechtige Joden, inderdaad. Je kunt alleen maar hijgen. Snakken naar ruimte. Naar bevrijding. Als je leven gebukt gaat onder schuld en zonde. Meer zijn we niet. Amechtige Joden. Daar hebben ze gelijk in. Maar ze bedoelden het als spot. En wat doet Nehemia nu? Hij slaat niet terug. Hij betaalt niet met gelijke munt. Hij scheldt niet terug. Hij loopt niet weg. Hij balt zijn vuisten niet. Hij neemt geen wraak. Wat doet hij dan? Hij gaat bidden. Ja, zo hem al leren kennen, hè? Nehemia, een man van gebed. Hij gebruikt een wapen, inderdaad. Maar dat is een wapen waar de Satan niet tegen kan. Dat is het gebed. Hoor, o onze God, dat we zeer veracht zijn. Vers 4. Twist met mijn twisters, hemelheer, zo zongen we uit Psalm 35. Hij legt het alles in de handen van de Heere. Dat is nou een godvruchtige reactie. Doet u dat ook? Dat is de weg die de Heer ons wijst in zijn woord. Dat staat hier ook opgetekend. En we zingen dat ook. God is een toevlucht voor de zijnen. Hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. Ze werden steeds zijn hulp gewaar. In zielsbenauwdheid en in gevaar. Geef alles toch in handen van de Heer. Voor het eerst, maar ook opnieuw. Als het gaat om je eigen leven. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? En dat de duivel zegt, maar jij niet. En jouw zonde is te groot. En als het erom gaat, alleen moeite en zorg in het leven. Knieën buigen, net als Hiskia, de brieven voor de Heere neerleggen. Hem komt de wraak toe. Oh, dat is genade, gemeente. En dat is zo heerlijk, zo rijk. En dat wil de Heer ons leren. Doe maar een beroep op hem, om alles uit handen te geven, in zijn handen te mogen leggen. Hoor, o Heere, onze God. Dan word je bewaard ook voor heftigheid. De heftigheid van onze oude natuur. Je kunt het gerust aan hem overlaten. Echt waar. Van wie heeft Nehemia dat nu? U dacht zeker dat hij dat van zichzelf had. Dat heeft hij niet van zichzelf. Hij heeft dat van de Heer Jezus Christus. U weet, daar wordt toch over gesproken? De Heer Jezus heeft dat zelf gezegd. Dat hij in het Oude Testament al werkte en sprak. De geest van Christus in die profeten. En zo zie je dat hier ook bij Nehemia. Van wie heeft hij het anders dan van de geest van Christus? Waarvan staat, van die Heer Jezus Christus, dat toen hij gescholden werd, niet terugschold. En toen hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem,
die rechtvaardig oordeelt. Hij die het ook gezegd heeft, zalig als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken, om mijnentwil. Nee, dat voelt niet altijd zo zalig, maar het is wel zalig. De Heer Jezus Christus, hij heeft naar de spot niet geluisterd en het is op hem aangekomen. Meer dan ooit op iemand het aankomen kan. En toen ging die grote bouwmeester van dat gebouw dat naar zijn gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Want hij is de bouwer uiteindelijk. Toen ging die bouwmeester door. Toen hij daar geslagen werd aan het vloekhout van het kruis. En ze hem uitgelachen en bespot hebben. Oh ja, Nehemia die weet wel dat hij met ongeschoolde krachten te maken heeft en dat hij ook niet het beste materiaal heeft als het gaat om die stenen en om dat hout. Maar hij weet één ding ook, heel zeker, dat het zijn zaak niet is, maar dat het Gods zaak is. En weet u, de Satan, die zit daarachter, spot. Maar die bereikt heel vaak juist met zijn spot het tegenovergestelde. Het drijft naar de Here uit. Dat zie je nu hier bij Nehemia. Hoor, o onze God, dat wij zeer veracht zijn. Maar daarmee is dat gebed nog niet uit. Want Nehemia vraagt ook om vergelding. Hij bidt in feite Gods wraak af over zijn vijanden. De ongerechtigheid die mag toch niet bedekt worden met de mantel van de liefde. En als je dat dan leest en je laat het op je inwerken, dan zeg je, mag dat eigenlijk wel? Mag je zo bidden om vergelding? Bidt hij om de eeuwige ondergang van zijn vijanden? Dat kan toch niet? Oh, je huivert toch als je dat leest. En iemand zegt, ja, maar de Heer Jezus die deed het toch helemaal anders? Die zei, Vader, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. En Stefanus in navolging van de heiland, toen de stenen naar hem werden gegooid, die zei het, Heere, reken hun deze zonde niet toe. De Heer Jezus heeft toch zelf gezegd, hebt uw vijanden lief en zegent degene die u haten. Bid voor degene die u geweld aandoen en die u vervolgen. Is dit nou niet typisch oud-testamentisch? Je komt dat tegen in verschillende psalmen ook, dat noemen we de vloekpsalmen, de wraakpsalmen. Een dichter bidt dan wraak af, Gods wraak over de vijanden. Moeten wij nou juist niet bidden om bekering van de vijanden? Ook voor hen die het christendom bespottelijk maken. Die de zaak van de Here ook in deze tijd afbreuk proberen te doen. In plaats dat je gaat bidden om hun verderf. Wel, dan moeten we een paar dingen goed onthouden. Dat is dit. Het ging Nehemia niet om zijn werk. Het ging tegen de Here. Ze haten God en ze haten de stad van God, die vijanden. Ze verachten in feite de Here. Moet u maar kijken aan het eind van vers 5. Dan zegt Nehemia, want zij hebben u getergd tegenover de bouwlieden. Niet ze hebben mij dwars gezeten. Maar ze hebben u getergd tegenover de bouwlieden. Nehemia is niet uit op persoonlijke wraak. Hij is niet beledigd, maar God is beledigd, de God van Israël. En dat kan Nehemia niet verdragen. Leeft dat ook bij u zo? Dat je dat niet verdragen kunt. Daarom bidt hij om de vernietiging van die duivelse machten die zich tegen de Here en tegen zijn volk keren. In Psalm 139, daar bidt de dichter David, o God, dat gij de goddeloze ombracht, zou ik niet haten, Here, die u haten. Daar hoor je het ook. Dat is niet verkeerd om dat te bidden. De Heer Jezus die bedoelde niet anders toen hij zijn discipelen leerde bidden in het volmaakte gebed. Uw koninkrijk komen. De catechismus die verklaart dat ook, dat gebed. En dan wordt er gezegd, dit bid je daar in feite in. Verstoor de werken van de duivel en alle geweld dat zich tegen u verheft. Mitschades alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Gemeente, jongelui, de Heere is het die smaadheid wordt aangedaan. En Nehemia die komt op hier voor de eer van de Heere. Hij kan het niet verdragen dat de Heere, dat zijn naam wordt gelasterd. Weet u wat zo erg is? Dat er zoveel christenen zijn, en laat ons er maar niet boven verheffen, maar die helemaal niet meer warm lopen voor de zaak van de Here. Die het allemaal laten gaan. Hoe is dat nou in ons leven? De aanvallen die gedaan worden, ook vandaag op het woord van de Here, doet het je nou echt iets? Vind je dat nou verdrietig? Vind je dat nou vreselijk? Vind je dat nou erg voor de Here? Ze laten het maar gaan, ze geloven het wel, velen. Neem je bid niet om de ondergang van de vijanden, maar om de rechtvaardige vergelding van de Here. Dit kan niet zo blijven voortgaan. En dan moet u ook dit weten. Het vraagt groot geloof om dit te bidden. Dat kun je niet zomaar hoor. Om te worstelen om Gods recht. Zijn we misschien te lauw geworden? Want je kunt wel zeggen, ja, we moeten bidden om bekering van al die vijanden. Dat is allemaal waar. Maar dit staat ook in de Bijbel. Begrijpen we daar iets van? Of zijn we te weinig betrokken op de naam, op de eer van de Heer, op de zaak van de Here? We moeten wel uiterst voorzichtig zijn, dat zeg ik er tegelijkertijd bij. Waarom? Nou, ons zondaarsbestaan zit daar gelijk tussen. Wij denken vaak dat onze vijanden Gods vijanden zijn, maar zo is het niet altijd. Ik noemde net Psalm 139. Als u daar kijkt, dan ziet u dat na die ernstige woorden van haat en wraak, onmiddellijk de dichter ook verder bidt. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Ziet u? Heere, dat ik bewaard word voor eigen eer, dat ik mezelf gegriefd voel. Dat ik daarom wil dat u gaat werken. En ik denk ook dat je hier moet dit verdisconteren, dat Nehemia hier ook de geesten onderscheidt. Dat zie je ook bij Petrus. Hoe kon hij anders spreken tegen Ananias en Safira zoals hij sprak? Die kon het ook onderscheiden, dat werd door de Here gegeven, dat zie je ook hier bij Nehemia. En die vloekpsalmen die je in de Bijbel tegenkomt, die wraakpsalmen, ik denk dat het waar is dat je die alleen in de heiligste ogenblikken van je leven kunt verstaan. In de heiligste ogenblikken van je leven, dat er niks van jezelf meer tussen zit. Dat het je echt alleen gaat om de Heer, de eer, om de naam van de Heer. Dat moet geleerd worden. Dat is het werk van de Heilige Geest. Maar dat we zo vol zijn van de Heer, dat je het niet kunt hebben, dat zijn naam en zijn zaak oneer wordt aangedaan. En ook dit element zit erin. Die wraakpsalmen, die zijn ook daarom gegeven, dat de Heere daarin laat zien dat eenmaal de Heere de zonde straft, dat hij met het gericht komt. Zou ik niet haten, Heere, zegt David, die u haten. Ik haat ze met een dodelijke haat. En daarin laat de Heere ook zien, hij ziet de zonde niet door de vingers. Hij zal straks komen ten gerichte, dat is de andere kant. Wat zien we hier? Door dat gebed wordt die spot krachteloos gemaakt. Alle verzet is nog niet opgeheven daar bij Jeruzalem, maar het blijkt dat die spot op dat moment niet kan ontmoedigen. De bouw gaat gewoon door. Het volk geeft het niet op. Ze zijn immers met Gods werk bezig. En dan staat er zo mooi, jongelui, vers 6. En dan moet je eens op letten, en dat hebben we als ouders ook goed te beseffen. Want het hart van het volk was om te werken. Nou, dat is om jaloers op te worden. Werklust. Ja, werklust voor de Here, dat hangt samen met je houding tegenover de Here. Die muur die is al dicht tot de helft van de hoogte. En het volk staat er had lust om te werken. Ten diepste omdat ze wisten dat hun eigen zaak niet was. Ze begeerden hun leven te stellen in de dienst van de Heer. En dat is een zaak van het hart. Als de Heer je hart inneemt door zijn woord en geest, dan krijg je een hart dat liefde heeft tot de Heer en zijn dienst. Dan gaat het ons net als Nehemia om de eer en verheerlijking van Gods naam op alle terreinen van het leven. Of dat nou in de kerk is, of in het ziekenhuis is, of op school is, in de politiek, achter je bureau, of op het land, in de fabriek. Dat doet er allemaal niet toe. Maar dan heb je de Heere lief en dan begeer je talenten, je krachten te besteden in de dienst van de Heere. Nee, mijn leven, laat het toegewijd zijn aan uw eer. Mag ik eens de vraag stellen, hebben we nou zo'n hart ontvangen? Dat is toch heerlijk? Zo'n werklust, we mogen straks allemaal weer beginnen, de scholen zijn alweer begonnen. Deze werklust, vanuit de Heere. Want de tijd hebben we van de Heere gekregen. De krachten en de gezondheid heb je van de Heere gekregen. De mogelijkheden hebben we van de Heere gekregen. En om met dat alles nou de Heere te mogen dienen. Kijk, dan is het niet omdat je moet werken. Maar omdat je zo graag wilt. Denk aan Psalm 108. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Omdat de Heer het zo waard is. Zo waard is om gediend te worden op alle terreinen van het leven. Dat is het geheim van alle arbeid. Niet alleen in Gods koninkrijk, in de kerk dan, maar ook op het bredere terrein van het leven. De tegenstand is groot, de moeilijkheden zijn heel veel, maar dan toch zin hebben om te werken. Dat zie je nou bij deze mensen, vanuit dat nieuwe hart. Nou, dat hebben wij ouders en dat hebben onze kinderen nodig. Dat hebben we nou allemaal nodig. Een hart dat de Heere lief heeft, een nieuw hart, jongens en meisjes. Dat zegt, Heere, ik wil u zo graag dienen. Kan het niet vanuit mezelf, maar wilt u het me leren. Zo'n hart, dat wil de Heere geven. Wordt om gebeden ook, denk op Psalm 86. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Leer mij zo naar uw wil te handelen. Ja, want ons hart moet vernieuwd worden. En dan kan het ook tegenstand leiden. Echt waar. Want dan is je verwachting van de Heere. Ik zeg niet dat dat op alle momenten zo is. Maar je ziet hier dat dat in het leven dan met de Heere wel wordt ontvangen. Als je de kranten leest en op kerkelijke bladeren. Dan zie je dat er een afnemende lust is om te werken in Gods koninkrijk. Nou, dat hangt helemaal samen met de houding ten opzichte van de Heere. Als je iets gaat zien van die Heere, die grote heerlijke God, die grote bouwmeester. Dan zie je, hij volbracht het moeilijkste werk. Het meest ondankbare werk. En wat heeft het hem gekost? Het heeft hem alles gekost. Maar aan hem zie je ook hoe zijn hart erbij was. Lief gehad staat er tot het einde. En uit hem en om hem krijg je dan ook lust om de Heere te vrezen. Denk aan Psalm 25. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. En dan zal de Heer je leidsman wezen. En je leren hoe je wandelen moet en handelen moet in het leven. Ja, dat leven van Christus, dat was altijd werken in dienst van de Vader. Mijn Vader werkt tot nu toe, staat er, en ik werk ook. Dat was nou zijn spijze, al kostte het zijn leven. En kijk, en dat verlossingswerk van de koning van de kerk, dat is nou het fundament van de kerk. Gebouwd op dat fundament door het geloof, ontvang je kracht om te werken in de dienst van de Heer met lust en liefde. En weet je wat er dan gebeurt? Als de vijand merkt dat die woorden die gesproken zijn, die spottende woorden, geen vat meer hebben, geen vat hebben op Nehemia en op dat volk, dan besluiten ze tot daden over te gaan. Dan trachten ze een leger te mobiliseren en proberen ze door een aanval de stad binnen te dringen en het werk te verstoren. Althans, dat plan beramen ze. Ze verzamelen medestanders. Sanballat en Tobias schakelen de Arabieren in, de Ammonieten en de Asdodieten, de inwoners van Asdod, het land van de Filistijnen. Om dan Sanballat vanuit het noorden en Tobia met de Ammonieten vanuit het oosten. En die Gesem, die Arabier, vanuit het zuiden. En dan die inwoners van Asdod, de Filistijnen, vanuit het westen, de stad binnen te vallen. Nou, zo wordt Jeruzalem dan benauwd van alle zijden. Verschillende volkeren. Onderling waren ze het helemaal niet eens hoor. Nog niet hoor, in het Midden-Oosten. Die zijn het niet eens met elkaar. Maar als het om verzet tegen de Heere gaat, dan slaan ze de handen in één. En dat zie je vandaag toch ook in ons land. Als het gaat om christelijke normen en waarden, dan wordt er gezamenlijk front gemaakt hoor, door vijanden. Want dat moet niet uiteindelijk. De vorsten beraadslagen tegen de Heere, staat er in Psalm 2, en tegen zijn gezalfde. Het laatste woord is aan de Heere. Wie in de hemel woont zal lachen, staat er in Psalm 2. Verschillende vijanden dus. Maar één in haat tegen de Heer en tegen zijn gezalden en tegen zijn kerk. Nou, Pilatus en Herodes, die werden toch ook op één dag vrienden. Het waren vijanden. Maar toen het ging om de Heer Jezus Christus, werden ze zomaar vrienden. In Openbaring 17 kom je dat ook tegen. Een coalitie van allerlei vijanden tegen het Lam van God. En dan staat er zo duidelijk, ze hadden eenerlei mening. Al die verschillende mensen en machten en volken, eenerlei mening. Dat Lam moet weg. En die muur moet weg rond Gods kerk. Dat moet verwoest worden. En dat zal de vijand proberen in de eindtijd. Met alle macht. Daar zijn ze het in eens. Het is wel beschamend. Als je ziet die eenheid in de wereld tegen de Heere. En als je dan kijkt naar de kerk, wat een verdeeldheid. Moest er niet meer eenheid zijn tussen hen die de Heer Jezus Christus in onverderfelijkheid liefhebben? Laten we daar toch veel om bidden en ook aan werken. Wel op basis van dat woord van de Heere. Heilig zij, heeft hij zelf gezegd, in uw waarheid. Zo één. Wat doet de Heere? Hij bewaart dat volk. Want het wordt bekend, het lekt uit, dat plan. Nehemia kan maatregelen nemen. En wat is nou de eerste maatregel, jongelui, die hij neemt? Het gebed, gevouwen handen. Hij vlucht tot de Heere, dat is het eerste en dat blijft het eerste in zijn leven. Maar, staat er in vers 9, wij baden tot onze God. En het tweede, hij zet wachten aan, dag en nacht. Het bouwen wordt tijdelijk gestaakt om Jeruzalem te verdedigen. Dan lees je ook van onze vader in de 80-jarige oorlog. Van onze vader staat geschreven dat ze hun handen vouwden en dat ze hun kruid droog hielden. Bid en werkt. Want bidden zonder werken, dat is God verzoeken. Dat streelt je luiheid, de luiheid van de oude natuur en de gemakzucht van ons vlees. En werken zonder bidden, dat is pure hoogmoed. Dan denk je dat je het zelf kunt. Aan de zegen van de Heer is alles gelegen. Werken zonder bidden, dan doe je alsof je God niet nodig hebt, maar dat kan niet. Ware biddersgemeenten zijn ook harde werkers. En kijk, dan hebben Sanballat en de zijnen hebben ook de moed niet om de aanval in te zetten. Schoon de heidenen samen, list op list beramen. God verbreekt hun raad. En toch, en daar zie je nu ook weer, hoe zwak van moed en hoe klein van krachten ook Gods kinderen zijn. Het plan mist in zeker opzicht toch zijn uitwerking niet. Het volk wordt bang, moedeloos. Want het wordt bekend. Het werd deprimerend. Dus de vijand heeft enig succes. Ze hebben een bondgenoot erbij gekregen, die vijanden, in Jeruzalem, in de vesting. Want er komen allerlei geruchten, een hele geruchtenstroom komt er op gang. En dan slaat de stemming daar in Jeruzalem om. De moed zinkt dan in de schoenen, de moedeloosheid slaat toe. Dat is een andere pijl op de boog van Satan, om mensen moedeloos te maken. Dat kan door geruchtenstroom komen, heel geleidelijk aan. En daar hebben de Joden zelf toe bijgedragen, want er staat ook dat er herhaaldelijk boodschappers komen binnen Jeruzalem, Joden die daar buiten wonen, met alarmerende berichten. Tot 10 keer toe staat er. Hebben volksgenoten gezegd dat de zaak er hachelijk voor stond. Oh, ze komen eraan met een grote legermacht. Je houdt het niet. Is het vreemd dat die arbeiders er geen gat meer in zien? En dan staat er in vers 10, de kracht van de dragers is vervallen en het stof is veel, zodat we aan de muur niet zullen kunnen bouwen. Het is eigenlijk een lied, hetzelfde liedje. Inderdaad, te veel tegenwerking, te veel puin, te weinig mankracht. Die geest van moedeloosheid, ook als het gaat om de bouw van Gods kerk vandaag. Eén pessimist gemeente steekt de andere aan en dat speelt altijd weer de vijand in de kaart. Gods kerk wordt ook vandaag van alle kanten aangevochten en bestreden, zelfs van binnenuit. Verstaat u het? Misschien hebt u wel eens een bende in huis gehad. Je kijkt, je ziet er niet doorheen, op je kamer, jongelui. En dan denk je, hoe moet dat toch? Ze werden moedeloos. En er moet ook zoveel afgebroken worden in ons leven. En in de kerk. Voordat je soms aan bouwen toekomt. Heel veel afgebroken. En dan lijkt het soms op bepaalde momenten onbegonnen werk. En dan zeg je, het haalt toch niks uit. Laat het toch allemaal maar zitten. En dan komt er twijfel. Wordt het wel wat met de kerk? Heeft de kerk wel toekomst? Kan ik wel zalig worden? De puin van die zonde in mijn leven. Zo stonden die bouwers daar aan de muur. Elke keer die geruchten. Ze komen eraan. Grote overmacht. Ze komen van alle kanten. Je redt het toch niet. De kracht van de dragers is vervallen en het stof is te veel, zodat we aan de muur niet zullen kunnen bouwen. O, wat worden Gods kinderen ook vaak aangevochten door zulke moedeloosheid. Amechtige Joden. Alles te zwaar, alles te veel. Ja, er kunnen perioden zijn, je hoeft je er echt niet boven te verheffen hoor, maar er kunnen perioden zijn in het leven, ook van Gods kinderen, van moedeloosheid. Als de problemen zo groot worden en zo zwaar dat je er niet meer tegenop kunt. Elia die had er toch ook last van? Daar ligt hij onder de jeneverboom. Er kunnen zoveel dingen zijn die de krachten soms verlammen. De moed vermindert en het werk leidt eronder. Er is te veel puin. We komen er niet door. En dan moet u ook altijd op letten. Dat kan soms ook gebeuren bij zware inspanning. Want daar is de duivel ook op uit hoor. Als je moe bent. Als je te veel achter elkaar bezig geweest bent. En als dan je kracht gebroken is. Dan is dat een invalspoort voor de Satan om je moedeloos te maken. Dan heb je ontspanning nodig inderdaad. God liet Elia ook uitrusten. En die gaf hem daarna ook nog een heerlijke maaltijd. Een goede maaltijd. Dat is ook nodig. Er kunnen periodes zijn dus van grote moedeloosheid. Dat is menselijk. Maar niet wenselijk. Want het verlamt. Dan komt er niets uit je handen. Zelfs de Heer Jezus Christus begon, staat er, beangst en zeer bedroefd te worden. In die hof van Gethsemane. Maar hij werd niet moedeloos. Hij heeft het werk gedaan. Hij heeft volhard. En in de volharding van hem, daar ligt nou het behoud van al degenen die de Heer Jezus Christus lief hebben. Uit hem en door hem krijg je alleen moed. Zo alleen kun je volhouden. Luisterend naar zijn bemoedigend woord. Want dat zie je ook in deze geschiedenis. Die mensen die werden weer, die kregen weer moed door die bemoedigende woorden die Nehemia mocht spreken. Want Nehemia neemt inderdaad maatregelen, hij bidt niet alleen. Weet u wat het voornaamste is van die maatregelen die hij neemt? Dat hij ze gaat toespreken, gaat bemoedigen. Een gelovige bemoediging. En dat is die tekst. Vrees niet voor hun aangezicht. Alle reden tot vrees. Maar, zegt hij, denk aan die grote en vreselijke, dat is de geduchte Heere. En strijd voor uw broeders, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. Denk aan hem. Weer, ziet u dat? God van de hemel. Hij wees er in het begin al op. Die alle macht heeft in hemel en op aarde. De enige God. Met de beste strijdmethodes en met de sterkste wapens. Hij kent de zwakte van de vijand. Alles is in zijn hand. Dat doet Nehemia. Hij wekt dat moedeloze volk op om omhoog te zien. Er is een Heere die groter is en vreselijker. Jullie vrezen die vijanden? Denk aan die grote en vreselijke Heere. Hij is te vrezen. De vijanden, ze moeten vrezen en beven. Voor hem. Als we voor hem niet buigen, dan zullen we eenmaal verstoten worden. Hij is groter. Geducht, geducht ook in de macht van zijn liefde, van zijn genade. Hoe groot de nood ook is, ook als het gaat om je geestelijk heil. Denk aan die grote en die geduchte Heere die het gezegd heeft. Zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Laat je niet ontmoedigen. Vrees niet voor hun aangezicht. Hij is de getrouwe die ook niet laat varen de werken van zijn handen. Die het beloofd heeft. Zijn trouw verbond heeft gegeven dat van geen wankelen weet. De God van het nageslacht. Die zijn waarheid nimmer krenkt, maar eeuwig zijn verbond gedenkt. Ziet u, Nehemia die spreekt het niet tegen dat er veel puin ligt. Hij zegt niet, oh, dat valt allemaal wel mee. Hij spreekt het niet tegen dat hun kracht gebroken is. Ze hadden veel moeten doen. Maar hij roept het volk op om op de Heere te zien. Bij hem is raad, bij hem is kracht, bij hem is sterkte. En dan zegt hij ook, en strijd voor uw broeders, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. Strijd niet voor jezelf, maar voor elkaar. Voor Gods naam, zijn zaak. O gemeente, wat een bemoediging. Nehemia, die kracht ontving. Uit hem die meer was dan Nehemia, de grote bouwer van zijn kerk. De Heer Jezus Christus, die het sprak eens, heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Gemeente, we hebben vandaag ook zulke bemoedigers nodig. Dat moet je als vader en moeder ook zijn. Ten opzichte van je kinderen, dat heb je nodig in je gezin. Altijd weer wijzen op die grote en vreselijke Heer. De Heer die te vrezen is, niet bang voor de Heer. Jawel, als we niet naar zijn wil handelen. Als we hem niet lief hebben, dan wel. Maar dit mag een bemoediging zijn. De vijanden moeten voor hem vrezen. Hij is geducht in macht. In de macht ook van zijn liefde. Dat hebben we nodig, zulke bemoedigers. In de kerk, in de maatschappij. Puin genoeg. De lasten zijn veel. Het is allemaal te zwaar. Wij kunnen de muren ook van Gods kerk niet bouwen. We vallen erbij neer. Allemaal waar. Is daar geen antwoord op? Gelukkig wel. God van de hemel. Denkt aan die grote en vreselijke Heere. En Nehemia zegt het dan ook in vers 20. Onze God zal voor ons strijden. Het is niet onze zaak, het is zijn zaak. Hij heeft gezegd, de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Gemeente, wat een belijdenis, midden in die strijd. En tegelijkertijd een geweldige bemoediging. Wat deed Nehemia? Niets bijzonders. Hij gaat gewoon door met het werk. Hij begint weer met bidden. De Heere moet het weten en verder neemt hij voorzorgsmaatregelen. En hij zegt het, dat ook de vrouwen en kinderen, dat hun leven ook op het spel staat. Strijd voor uw broeders, uw zoon, uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. Hoe strijden? Nou, Nehemia neemt geen halve maatregelen. Hij onderschat de vijand echt niet. Ze krijgen allemaal wapens. De ene helft zo, dat ze louter militaire dienst doen aanvankelijk. En de andere helft zo, dat ze steeds tijdens hun werk wapens bij zich hebben. Zodat ze klaar zijn als de bazuinstoot klinkt om te strijden. Ze worden allemaal dus van wapens voorzien. Niet alleen de wachters, ook de bouwers en de sjouwers, die zijn niet ongewapend. Met troffel en zwaard. Troffel, waarmee je metselt, zo'n schepje, en een zwaard aan de zij. Zo keren ze terug op hun post. Ieder gaat weer goedsmoeds aan het werk. Totdat de muur na 7,5 week herbouwd is. Kijk gemeente, een rijke les zit daarin. Zo moet er gebouwd worden aan Gods kerk. Zo gebouwd aan die muur om het gezin. Niet zonder wapenrusting. Altijd dreigen er gevaren. Daarom staat er ook, doet aan de gehele wapenrusting Gods. Want anders zijn we kwetsbaar. Het zwaard van de geest. De Heer Jezus heeft het zelf ook gebruikt. Ga weg, Satan, toen hij verzocht werd in de woestijn door de Satan. Er staat geschreven, tegen dat zwaard van de geest is de Satan niet opgewassen. Strijd voor uw broeders, uw zonen, uw dochters en voor uw vrouwen en voor uw huizen. Want ze moeten bewaard worden op het erf van het verbond. Een muur eromheen, niet om te leven in een soort ghetto of zo. Daar gaat het niet om. In de wereld, maar niet van de wereld, levend naar de wetten van de Heere. Je niet laten vermengen met de gedachten van de wereld. Maar altijd weer vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Strijd voor je kinderen, ouders. Ja, in uw computer, daar zal wel zo'n firewall zitten. Tegen al die virussen. En ik mag hopen dat er ook nog een gefilterde verbinding is met het internet. Maar er is meer nodig, gemeente. Strijd voor uw broeders. Hier in de gemeente, voor elkaar. Voor je zonen, voor je dochteren. Voor uw vrouwen. Voor uw huizen. Wat komt er onze gezinnen binnen? Daar moeten we op bedacht zijn. Biddend strijden. Heer, laat het me toch zien. Spreken met je kinderen. de gevaren ook heel duidelijk aanwijzen, maar ook je er tegenkeren in die geestelijke wapenrusting. Vrees niet, wat een bemoediging. Laten we toch altijd ook positief blijven spreken, zoals Nehemia dat hier doet. Want er is toekomst voor Gods kerk. Ik ben met u, heeft de Heer gezegd, al de dagen tot de voleinding der wereld. We mogen een beroep op hem doen, op zijn genade, op zijn kracht. En dat moeten we ook bedenken in de strijd tegen de zonde, in het persoonlijke leven. Schuld zwaar, ik heb uw wet geschonden. Maar denk aan die grote en vreselijke Heere, die de kop van de Satan heeft vermorzeld. En die de schuld heeft willen dragen. Om volkomen vrijspraak te verwerven en uit te delen door zijn geest en woord. Hij heeft overwonnen. Dan moeten Gods kinderen zichzelf ook wel eens onder handen nemen en zichzelf ook wel eens een keer toespreken. Dat zie je ook in de psalm. Hoop op God, zegt die dichter tot zijn eigen ziel. Dus Nehemia spreekt bemoedigende woorden. Niet over goede wapens spreekt hij, maar over de Heere. Onze God zal voor ons strijden. Dat mag het diepste vertrouwen zijn. Hij verwacht het niet van mensen, ook niet van maatregelen. Hij verwacht het uiteindelijk alleen van de Heere. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van hem verwacht. Ik, de Heere, zal voor u strijden en gij zult stil zijn. En de Heere heeft gestreden, gemeente. In Christus heeft hij zich als die grote strijder geopenbaard, die het voor zondaren opnam tegen alle kwaad. Daarvoor moest hij de toren van God dragen. Een vloek worden. En hoe is hij bespot onder het alles. Maar hij volhardde tot het einde. Zo heeft hij verlossing teweeg gebracht. En de puin opgeruimd. En de muren van dat godsgebouw hersteld. Ja, dat is het. Mijn God, u zal ik even geloven. Want gij hebt het gedaan. Dat is de overwinning die de wereld overwint, staat er. Ons geloof. Dat is dat geloof in hem, die sterke held. Die God ons heeft verkoren. De zegen is hem beschoren. En die mag bij hem ontvangen worden uit louter genade. Zijn we zo bezig, gemeente, in ons ambt, in het gezin, in het kerkelijk leven, persoonlijk? Dat is de sterkste stimulans om het vol te houden. Denk aan die Heer. Bid tot die Heer. Smeek hem om zijn genade. Nou, om zo'n Nehemia te zijn, hoeven we niet vooraan te staan in de strijd. Gewoon als moeder, in je gezin, en op welke post je ook staat. Vrees niet voor hun aangezicht, al die moeite, al die zorgen, al die zonden. Maar denk aan die grote en vreselijke Heere. Zou voor die Heere iets te wonderlijk zijn? En wat heeft hij niet gedaan? Kijk, dat doet nou Nehemia. Hoog geeft hij op van de Heere. Dat hebben we ook vandaag nodig. Hier ziet u nou de kracht van het levende geloof. Dat geeft de Heere de eer. Dat doet Nehemia ook hoor. In vers 15 zie je dat. Hij zegt, de Heere heeft de raad van de heidenen vernietigd. Dat heb ik niet gedaan met mijn methodes en met mijn maatregelen. De Heere heeft dat gedaan. Laat ik nog één ding mogen zeggen. Hoe belangrijk, gemeente, is het hoe we met elkaar spreken en hoe we met onze kinderen spreken. Er is niets zo verlammend als al die pessimistische verhalen over de kerk die toch zo slecht eraan toe is. Sommigen weten niet anders dan te klagen over het verval en over de geesteloosheid. Is het dan niet erg? Jazeker, het is heel erg. Maar dan moet je wel mee oppassen. Want voordat je het weet, kom je in een negatieve spiraal terecht. Hoeveel zorgen er ook zijn. Als je alleen maar kijkt naar de tegenstand en als je alleen maar kijkt naar de onmogelijkheden, dan kom je met Elia onder de jeneverstruik terecht. Dan krijg je een inzinking. Moedeloosheid is nooit goed te praten. Dan zie je te veel op de omstandigheden en te weinig op de Heer en op zijn mogelijkheden. Kom je bij de pakken neer te zitten. Abraham bij de farao, kind van God Abraham. Maar dan gaat hij liegen om Sara. En David, die vlucht naar de Filistijnen. Dan gaat hij zich aanstellen als een krankzinnig, omdat hij bang is voor Saul. En Petrus, hij verloochent zijn meester, zijn lieve meester. Verloochent hij om een dienstmeisje, die bang is voor een dienstmeisje. Kijk. En toen hij liep over die golven, werden die golven echt niet hoger en die wind werd ook niet sterker. Maar toen ging zijn oog van de Heere af en toen zonk hij weg in de golven. Maar denk aan die grote en vreselijke Heere die zijn hand uitstak en nog uitsteekt. Zie, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. En zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? En er wordt er hard gewerkt, gemeente. Dat zie je ook aan het eind. Nehemia geeft zelf het goede voorbeeld. Hij komt niet uit de kleren, hij zal best geslapen hebben, maar zijn kleren aan. Hij geeft het goede voorbeeld, dat moet je ook doen als ouders en als voorgangers, noem maar op, wie u ook bent. En dan heeft hij naast zich iemand die een trompetist, iemand die die ramshoorn blaast, als er onheil nadert. En dan zegt het tot die mensen, dan moeten ze samentrekken, op één punt samentrekken en zo een hecht front maken, samen sterk. Dan krijgen de vijanden geen kans, de gelederen sluiten. Maar God zal voor ons strijden, zegt hij. Gemeente, verzamelt u. Niet achter een mens, maar achter die overste leidsman en de voleinder van het geloof. Die voorop gaat in de strijd. Die de overwinning behaald heeft. In kruisdood en opstanding. En niet gezegd heeft, in de wereld zult ge verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Ik werd benauwd, zegt de dichter, van alle zijden. En riep de Heere ootmoedig aan. De Heer verhoorde mij in het lijden. En deed mij in de ruimte gaan. Amen. Laten we bidden en danken. Uw naam zeggen we ootmoedig dank, Heere. Dat bent u groot en goed, geduchte Heere, die te prijzen is tot in alle eeuwigheid, maar ook te vrezen als wij niet de toevlucht leren nemen tot u. Zie op ons in gunst van boven. In de Zoon van uw liefde hebt u zich geopenbaard als een ontfermend God tot u mogen gaan. De bouwer van de kerk die nog steeds stenen toevoegt. Ook in deze tijd. Leer ons u te volgen. Van harte bereid te zijn. Om in uw dienst bezig te zijn. Hoor ons, vergeef ons onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Slotzang, het zevende vers van Psalm 27.